Goedemorgen. Fijn om hier eens een keer ook op een zondag te zijn. De vorige keer was toevallig de avond, de gemeentevergadering, waar gesproken werd over nieuwe oudsten en de noodzaak daarvoor. En het is voor mij feestelijk als regiocoördinator, als ondersteuner van ABC-gemeenten, zoals ook deze gemeente in mijn regio hoort, past, dat ik jullie daarmee mag dienen, om dat mee te maken. Dus Peter, Piet en Adriaan en Willem, fijn dat jullie God daarin gezocht hebben en ervaren hebben. En zeggen, ja, wij willen dienen om de gemeente van Jezus hier als bazuin verder te helpen de komende jaren. En ik hoop dat het mooie jaren worden. En wat mij betreft kom ik jullie daarbij helpen. Geestelijke leiding geven, dat is een beetje een saaie titel, ik heb straks een andere. Maar ik dacht van ja, laat ik daar wat over vertellen, want vanuit mijn werk is dat natuurlijk wat ook mij bezighoudt. Hoe helpen we elkaar gemeente van Jezus Christus te zijn? We zijn niet een organisatie, maar we zijn een familie. En in een familie, misschien denk je ja, nou ja, familie is ook niet altijd een goed voorbeeld. Maar ja, we zijn een huisgezin van God. En net als in een familie gebeurt er van alles. En dat is leven. En ook als familie probeer je daar zo goed mogelijk doorheen te komen. En dan heb je alle mensen nodig. De kleine kinderen die wat vrolijkheid brengen. Wat wijze mensen die zeggen, joh, allemaal niet zo belangrijk. Of nou oliebollen tekort hebben of niet. Als we maar gezellig hebben en zo. Weet je wel, nou, dat soort dingen is ook gemeente zijn. En ik ga dus niet vandaag preken van hoe de oudsten het moeten doen en dat jullie lekker gaan achterover zitten van nou ja, ze hebben een lekkere taak, hè? We zullen wel voor ze bidden, kan je dan nog vroom zeggen. Het is samen, dat is het enige idee wat Jezus ons heeft nagelaten. Dus dit is de eigenlijke titel en dit plaatje dat gebruik ik als ik oudst train. Ik heb een workshop ontwikkeld die ik ook graag aan jullie zou willen geven als jullie willen. Dat vind ik ontzettend leuk om een avond of twee dagdelen met oudsten in allerlei gemeenten op te trekken. En dan gewoon met de praktische dingen te bespreken. En hoe doe je dat dan als je oudste bent in een gemeente? Er gebeuren dingen en hoe reageer je daarop? Want het meeste wat ik zie in gemeentes is dat oudsten heel druk zijn met het regelen. Zijn de roosters compleet en daar valt een vacature en hoe gaat het met de financiën? Dat zijn allemaal maar dingen die ondersteunend zijn. We gaan zo lezen uit 1 Petrus 5. Het gaat om dat je herder bent. Want het woord leiderschap in de Bijbel, ik weet niet of je het weet, maar als je eens op googelt, komt heel weinig voor en dan nog in een niet te positief daglicht. Over de gemeente van Jezus, over het volk van God, komt het woord herder, Jezus als goede herder. Dat is het grote motto, het kernwoord van leiderschap. Natuurlijk moet je als herder ook zorgen dat de schaapskooi in orde is. Maar je moet vooral kijken of de beren en leeuwen op de weg zijn. En zorgen dat de kudde te eten heeft. Naar grazige weide is, gaat. En niet achterblijven of verstrikt raken enzovoort. Ik had laatst een oudste die zei van ja, maar toen gaf ik in Aalsmeer ook zo'n training. Leuke tijd hebben we gehad. En zei ja, je moet als herder moet je dus schapen te eten geven. Ik zei, hoe ziet dat er dan uit? Want dan vond hij nogal een zware taak. En zo'n gesprek hebben we dan. Nou, prima als je het zwaar vindt. Dus wat voor plaatje heb je er dan bij? Schapen te eten geven. Betekent het dat je als herder gras plukt en dan bij die schaap die bek open doet en het er dan instopt en dan zorgt dat hij doorslikt? Ja, dat was wel een beetje het gevoel wat deze meneer had. Alsof je eigenlijk, ik moet ze echt zorgen dat zij dat de dingen van God echt tot zich nemen. Ja, nee, dan wordt het zwaar. Als je zegt, van, nou, we hebben een plek op zondag en op kringen en hoe dan ook, waar echt Gods woord, Gods genade klinkt. En we hopen een sfeer te hebben dat iedereen zegt, van, ja, wauw, we willen meer. en de smaak. En joh, dat we elkaar aanmoedigen. Nou, daar wil ik wat over zeggen. En we gaan 1 Petrus daarbij opslaan. En ik vind het altijd mooi om, voordat we de Bijbel openen, om te bidden. Want het is zo'n bijzonder boek, hè? Dat God zichzelf openbaart. Toen ik theologie ging studeren op latere leeftijd, op hbo-niveau, toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk geen theologie doen. Want ja, dat is, vaak wordt er gezegd, dat is wat wij over God kunnen kennen. Ik zou wel theologie willen doen als het theofilie heette, van als het me helpt God lief te hebben. Want het is een boek waar God zich aan ons probeert te openbaren in zijn oneindigheid, in ons driedimensionale vlak. En als we het af en toe niet snappen, dan is dat toch logisch, want hij is veel groter. Maar het is een geweldig boek. Want God is trouw tot in eeuwigheid. En we hebben er net over gezongen. Dus laten we bidden. Heer, dank u wel voor de Bijbel. Zoveel eeuwen oud en door zoveel mensen van u geschreven over hoe bijzonder u bent. Nooit te bevatten, maar zoveel van uw karakter, hoe u oneindig trouw houdt van deze wereld en van uw mensen, ons mensen. Hier mogen we daarvan proeven vandaag. En mag ons hart zo bereid zijn en zo onder de indruk dat we zeggen, ja, we willen ook doen wat u zegt. Vanuit uw genade. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen 1 Petrus 5 vers 1 tot 7. Ik heb bewust de tekst niet meegenomen, zodat je of mee kan lezen in je eigen Bijbel, of gewoon luisteren naar de woorden die hier staan. Petrus schrijft dat aan een aantal gemeentes. Het is na de tijd van Jezus. En Petrus kent misschien meer of minder van hem, dat hij als discipel van Jezus een behoorlijke leidersfiguur was, die vooruit ging, maar ook af en toe ontzettend de plank missloeg toen Jezus begon te vertellen over dat hij moest sterven aan het kruis. Dat hij zei, dat verhoede God. Nou, dat is een behoorlijke pittige uitspraak, hè? Vanuit zijn hart snap je het. Ik denk, ja, heb je eens een goede herder onder je, een goede rabbi in die tijd. En dan gaat hij dat verkondigen. Dat verhoede God. En daardoor, doordat hij die misser maakte, is hij zo gaan nadenken over het lijden. Dat lees je in zijn hele Petrusbrief. En ook een beetje in dit gedeelte. En dan gaat het zo in 1 Petrus 5 vers 1. Ik doe een beroep op de oudste onder u, als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus lijden, daar heb je het al, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, hoed Gods kudde, de herderschap. Hoed Gods kudde waarover u de verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van luister ontvangen die nooit verwelkt. En u, hij heeft het over ouderen, dus hij gaat ook over de jongeren praten, en u jongeren moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Wat een mooi laatste vers, hè? In een periode dat ik het wat lastig had. En ik was in een groepje. We hadden wat tijd van bidden. Die persoon kende mij niet. En die zei, ik heb het idee dat ik jou 1 Petrus 5 vers 7 moet geven. En ze had het opgeschreven op mijn woord. Het raakte me zo. God zag me in mijn lastige periode. Alle zorg, of je nou gemeentelid bent, in je eigen leven of als oudste, dat is de basis. Daar begint het. En Petrus doet dus een beroep op de oudste als mede-oudste. Hij is ergens ook in een kerk verantwoordelijk schijnbaar. En zo is het mooi van ABC, van een kerkgenootschap in het algemeen. Die zegt, ja, ook ben je samen als team, en dat is mooi dat jullie met z'n vieren optrekken. Doe een beroep ook op anderen. Ik ben beschikbaar of anderen, maar als het een beetje ergens denk je, we hebben wijsheid tekort. Nou, dan bid je God erom. Maar misschien zegt God ook voor je op, maar waarom bel je niet eens even naar die of doe dat. Laat je voeden en helpen. En dan zegt hij, nou, ik ben ooggetuige van Christus lijden. En dan heeft hij een aantal dingen daarover, over hoe je verantwoordelijkheid neemt en Gods kudde hoedt. Hij zegt, niet gedwongen, maar vrijwillig. Hij zegt, niet om er zelf beter van te worden. En hij zegt, niet heerszuchtig. Ik ga er nu niet te diep op in, maar dat doe ik op zo'n workshop wel. Maar het is het aparte dat Petrus natuurlijk helemaal heeft moeten leren dat lijden erbij hoort. En zeker als je geestelijke verantwoordelijkheid neemt, of dat nou als oudste is, of waar dan ook. Je zegt, ja, ik ga echt doen wat God zegt. In mijn werk wil ik Gods normen hanteren en dat kan weerstand oproepen. Nou ja, en dan denk je, ja, dat wordt niet alleen maar voor geapplaudisseerd. Het kost me ook wat. En dan waarschuwt Petrus dus een beetje van, ja, dus dan kan het zijn dat als je niet gewaardeerd wordt, je hebt de eer nodig, je hebt de bemoediging nodig. En als je dat niet bij God zoekt, dan kan het zijn dat je een beetje verhard, dat je het gedwongen gaat doen. Nou ja, ik ben nu een keer geroepen als oudste. Weet je wel, doorzetten totdat het mijn over is. Of dat je denkt van, nou ja, jongen zeg, op mijn werk krijg ik nog een kerstpakket, als oudste niet. Nou, waar word ik er beter van? Dat soort menselijke overweging. Of dat je heerszuchtig wordt. Dat je denkt, ja, eindeloos overleggen. We zijn oudste en we geven er een klap op. Nou, dat zijn de wat Petrus zelf heeft ervaren als lastige dingen. En hij zegt, jongens, richt je op God. En laten we nederig zijn naar elkaar en naar God. Want God geeft genade om het op Jezus manier te doen. Daarom zijn we zo blij dat vier evangeliën al die mannen op hun eigen manier vertellen over hoe Jezus leefde. Jezus kwam geen regels geven hoe je een gemeente moest bouwen. Hoe hij optrok met God en met 12 discipelen die zo verschillend waren, dat het lijkt wel op onze eigen gemeente. Je denkt, nou, als we nou maar iets meer mensen van hetzelfde hadden. Hè? Daarom dit plaatje vind ik zo leuk. Al die kleuren. Hè? Dan groepsvorming, die rode, die staan een beetje apart. En die groene en blauwe een beetje erdoor. En dan heb je nog zo'n zwart schaap ertussen. Iemand die of veel pastoraat nodig heeft. Of een beetje vierkant uit de hoek kan komen. En dan sta je daar als oudste vooraan. Hier is er maar eentje. Maar ja, hoe hou ik dat een beetje bij elkaar en bewegen we ook de goede kant op? Nou, ik wil er een paar dingen over zeggen, maar dan in een breder perspectief van over de hele gemeente. En dan met van de titel wat mij ook vaak gevraagd wordt of wat we elkaar vragen wel als leiding van gemeente, als je eens anderen ontmoet. En hoe gaat het in jouw gemeente? En de vraag is, waar je dan naar kijkt, hè? Daar wil ik een paar dingen over zeggen. Ik wil even wel met een gedachteoefening meenemen, laat ik het verhaal kort houden. Ik ben hier naartoe komen rijden in een auto vanuit Almere. Daar hebben we zo'n dashboard. Wij hebben een Ford, dus dan heb je zo'n dashboard met een paar van die meters en dingetjes. Wat zijn nou de twee belangrijkste indicatoren, dashboard-indicatoren waar je op moet letten als je achter het stuur zit? Even denken, niet iedereen is duidelijk. Ja, steek even je hand op, ja? Ja? Olielampje. Olielampje, ja, heel goed. Ja, ja, ja. Snelheidsmeter. Waarom de snelheidsmeter? Niet te hard. Nee, dat kost geld, hè? Gisteren had ik ook zo'n flits ergens, ja. Of je benzine hebt. Kijk, dat is interessant, hè? We hebben er drie. Waarom zei jij trouwens olie? Waarom vind je dat belangrijk?
Oh, nou, dat is ervaring.
Dan stopt alles, hè? Dan stopt alles. Het is maar zo'n klein dingetje. Sommige auto's, dan zie je hem helemaal niet. Alleen als die gaat branden, hè, en daarom schrik je ook. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste, hè? Oliepeil. En daarom is het handig om af en toe te meten. Zeker als je auto wat ouder wordt. En dan is de vraag, is dat nou de snelheidsmeter? Of is het nu de, wat zei je ook weer? Benzine. Ik zou zeggen benzine, want zonder benzine kom je niet verder. Kijk, het andere is gewoon duur. En het is ook onveilig voor anderen soms, als je te hard rijdt. Maar benzine enzovoort. Nou, dat is in mijn auto. Daar kan je een beetje over nadenken. Dan naar de maatschappij waarin we leven. Wat vinden we belangrijk in ons gewone leven? Wat zijn de twee indicatoren of het, hoe gaat het met je, of het goed gaat met jou en met Hoek van Holland, met Nederland? Waar kijk je dan naar? Gezondheid is een heel belangrijke. Vrede. Vrijheid. Ja. Ik dacht aan gezondheid of voedsel. Hè? Dat je zegt, van, ja, om vandaag het leven en morgen te halen, heb je voedsel, gezondheid, die combinatie nodig. Dat is heel persoonlijk. Hè? Gezondheid is ook persoonlijk. En vrede, ik dacht meer in de kader, zeker ook in deze tijd, veiligheid. We leven toch in een minder veilige wereld dan jaren weer geleden. Maar veiligheid heb ik niet in de hand. Dat is wat je samen kan creëren. Wij in Nederland gewoon, of het Hoek van Holland en bij ons in Almere. Of je veilig met elkaar omgaat door respect en regels. Ah, komen we op regels. Dat wordt dan ineens heel belangrijk, hè? Samen, dan heb je regels nodig. Maar je ziet, als je de media volgt daarover, over politici en zo, van ja, maar regels zijn nodig, maar ze werken niet als niet je hart, als je houding niet daarbij aansluit. Want regels waar de mensen niet bij aansluiten, dan wordt het nog meer regels. Dan gaan we ook de details nog van, oh, als je daar nog een gaatje in de wet vindt, dan gaan we dat ook dichten. In plaats van terug te gaan naar hoofdregels, de grondwet van onze maatschappij. Nou, dan naar de gemeente van Jezus Christus. Waar kijken we naar of het goed gaat in een gemeente? Waar zou je naar kijken? Zorg voor elkaar. Mm-hmm.
Het woord. Omzien naar anderen.
Ja, zorg voor elkaar, omzien naar. Ja.
God prijzen.
Ja. Nou, oudste, is niet zo moeilijk, hè? Dat vragen ze. Zie je, dus eigenlijk willen we helemaal niet dat de oudsten bezig zijn met allerlei dingen zorgen dat het allemaal geregeld is, maar dat die kerndingen er zijn. En daarom is oudsten ook mooi. Er zit ook lijden aan, het is geestelijk. En dan krijg je er altijd ook van allerlei ruis bij en zo. Maar die dingen. Nou, ik kwam op deze twee dingen. Genade. Ik zal u als oudste documentje geven waar ik dat in uitgewerkt heb. Omdat in mijn werk en ook met de twee andere regiocoördinatoren waar ik leiding aan geef. Ja, hoe gaan wij nou rond als wij gemeentes helpen en waar kijken we dan naar? Nou, dat kunnen wij natuurlijk niet doen, maar als we dan met voorgangers of oudsten spreken. Zeg maar, nou, is er een sfeer van genade in de gemeente? Daar valt ook die pastorale zorg dan namelijk ook al onder. Hè? Waar we van genieten en waar we steeds ook weer dat moeten grijpen is, ben je individueel geworteld in de genade van Jezus Christus. 45 jaar geleden heb ik God persoonlijk mogen leren kennen. En wat was dat een vreugde. Wat werd mijn leven anders. Maar op regelmatige momenten moest ik het opnieuw weer teruggaan naar die eerste liefde, naar die genade. En we hebben allemaal een gebroken hart, hè, met van allerlei ervaringen, met pleisters van wonden en blutsen die je in het leven hebt opgelopen, nog kort geleden, of littekens die wel helemaal gedicht zijn, maar toch af en toe opspelen als het weer net even anders is, of een herinnering komt je, oh ja, doe me denken aan toen, en dat soort dingen. Maar daarin is er ook juist de genade om te mogen blijven leven in vrede met jezelf, met God in de eerste plaats, en dan ook naar anderen. Ik hoop dat jullie ook in 2018 zeggen, ja, elkaar aanmoedigen van, joh, de genade van Jezus, is dat nog steeds kostbaar voor je? Vertel, hoe beleef je dat? En waarin heb je jij het nu nodig om positief over jezelf te denken? Als misschien je gezondheid minder is, of dat je met je baan lastig hebt, of in familie of huwelijksomstandigheden. Ben je geworteld in de genade, of ga je het anders? Ja, want anders is er een gat in je ziel. Ga je het anders opvullen? En dan gaat het moeilijk worden met jezelf en ook in de omgang met elkaar. Genade. Ja, want als je natuurlijk een groepje bent die allemaal van dit soort harten heeft, en zo zit de maatschappij in elkaar, een klas, een sportteam, een kerk enzovoort, ja, dan snap je al gelijk van, ja, dat wordt af en toe lastig. Want de ene heeft gevoeligheid hier en de ander daar. Maar hoe zou nou een groep mensen, hoe zou die nou typeren, heb ik zitten nadenken, die allemaal proberen, laten we het een beetje realistisch zeggen, die allemaal proberen vanuit de genade van Jezus dagelijks te leven. Ik denk, nou, zo'n groep is weldadig. Daar willen de mensen inderdaad goed voor elkaar zijn. Omdat je allemaal weet van, nou ja, we zijn niet volmaakt. Dat is het foutieve plaatje wat we hebben. Nou, eindelijk, de gemeente van Jezus, daar is het volmaakt. En dan valt het alleen maar tegen als iemand bot doet of niet iets wil of enzovoort. Hè? Nee, we zijn allemaal onderweg. Onderweg met Jezus. En geworteld in die genade. En we hebben genade voor vandaag en willen helpen te groeien naar morgen. Ik zou bij zo'n groep waar echt weldadigheid heerst, of het nou een kring is of een gemeente, daar wil ik bij horen. Ik weet niet hoe jouw familie is, maar allemaal zou je wel ergens familiemomenten hebben dat je denkt, ja, dat was weldadig. Daar was het gewoon goed. Er konden mensen huilen en lachen tegelijk. Er was eerlijkheid en vrolijkheid. Dat is goed. En zo is Jezus. Zo is Jezus kudde. Hoedt die kudde van God op die manier. Dus ja, laten we daar, dat gun ik jullie, dat wens ik jullie allemaal toe. Dus als je vraagt, hoe gaat het met de gemeente? Dan gaan we niet praten over hoeveel stoelen er bezet zijn, hoeveel leden en zo. Dat zegt niet zoveel. Het gaat over, hey, zijn er mensen die komen en zeggen, ja, ik wil zoeken naar de genade van Christus en daaruit leven. En ook anderen in aanmoedigen. Want ja, die kleine groep en de grotere groep, dat zijn de werkplaatsen van Gods geest, hè? Dus kringen of een muziekteam of een kinderwerkteam. Ja, daar schuurt het nog eerder. Maar daar is de kunst om dit te oefenen natuurlijk. Hè? Dus ook als je teamleider bent, niet alleen oudste, van hey, ben je dan het gericht om van nou, oké, kunnen we met elkaar voor het kruis open naar elkaar spreken. Nou, tweede, Gods wil. Ik vind het woord kruispunt altijd een mooie christelijke term, want waar op kruispunt staat, staat het kruis. En als je moet kiezen van, hey, wat is goed om te doen, links of rechtsom, dan gaat het over van, hey, ja, wat zou God willen dat ik doe? De eerste plaats individueel en natuurlijk ook samen als team of als hele gemeente. Gaat het goed met de gemeente? Is er een sfeer van de genade van Jezus Christus, zoals die echt in Jezus zo ontzettend diep is, dat hij alles weet en toch van ons houdt. En een tweede is, willen we met vallen en opstaan Gods wil doen? Jezus zegt in Hebreeën 11, in Hebreeën zegt hij, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Pff, dat is wat. En Jezus zegt in Johannes 7, vers 50, bijvoorbeeld heel praktisch, als het gaat over oordelen. Dan zegt hij... Even kijken hoor. Ik had het nog opgeschreven waar het precies stond. Zegt hij van, over oordelen van, ik oordeel niet uit mijzelf. Vers 30 van Johannes 7. Ik kan het even niet vinden. Ik oordeel niet naar mijn eigen inzichten, maar wat God mij openbaart, doet even uit mijn hoofd. Dus ook daarin zoekt hij van hoe zou God er nou over denken, voordat je het eerste woord eruit hebt. Dus dat zou mooi zijn, om steeds op elk kruispunt in je leven, er zijn allerlei keuzes, groot en klein, en of je uit je bed moet stappen, daar hoef je niet Gods wil voor te zoeken natuurlijk, hè, maar je snapt wat ik bedoel, hè, van hoe ga ik met de wat lastigere dingen om, want daar gaat het natuurlijk om, van als je niet vanzelf het goede geneigd bent te doen, om dan zeg je, Heer, wilt u mij die kracht geven waar we over zongen, om juist te kiezen voor de juiste weg. En dan ervaar je Gods vrede in je eigen leven, toch? Als je denkt van ja, het was makkelijker om dat te doen, maar ik heb voor dit gekozen. Om trouw te blijven, om niet voor het geld te gaan, om vriendschappen aan te houden, ook al moest ik meer geven dan ik ontving, enzovoort. Zo is Jezus. Dat is een gemeente waar Jezus herder over kan zijn, maar die zegt, ja, zo zou ik het ook doen. Nou, wat betekent dat dus, als je het ook samen doet, want individueel kan je oefenen, en ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik probeer 's morgens knielen voor mijn bed, voordat ik aan de slag ga, en zeg, Heer, wilt u mijn verstand en mijn wil en mijn gevoel vullen met uw geest, zodat ik van binnenuit ook wil doen wat u geopenbaard hebt. Als je het samen, de wil van God, ja, dan wordt het al lastiger, want we hebben verschillende visies soms op dingen enzovoort. Hè. Dan is dan onze intentie, zeg van nou, maar we nemen de tijd om goed naar elkaar te luisteren. Daarom heb ik dit boek ook meegenomen, Anderen tevoorschijn luisteren, van Bert Bakker. Wat als een mooie titel is van, luisteren we zo. Niet in de zin van, nou ja, als Willem die begint iets te vertellen en zodra hij hem even ademhaalt, ga ik ja maar erin gooien. Maar als die een pauze is van, Willem, ik snap het nog niet. Vertel meer hoe je dat ervaart. Snap je dat een hele andere manier is om de ander te voorschrijven? Want iemand heeft vanuit allerlei ervaringen enzovoort een bepaald gedachte. En pas als je elkaar goed kent daarin, kan je zeggen, hé, en waarin van al die dingen ervaren we dat Gods leiding dan is om een keuze te maken. Dat wordt een mooie gesprekken. Best moeilijk. Als je dit wil leren, de regiodag, even reclame maken, van ABC, daar komt Bert Bakker een workshop over houden. Hoe je leert de ander tevoorschijn te luisteren. Zo mooi. Nou, als je zo dat doet, en dus zeker als het gaat over lastige situaties, mag dat onze houding zijn. En mogen jullie als oudste dat bevorderen. Niet van, hoe houden we dan blussen we het brandje? Nee, hoe gaan we juist zorgen dat het open komt te liggen, wat nou echt de moeilijke dingen zijn of zo. Want daarin kan je Gods hart dan juist vinden. Zo ervaar ik het, daarom... Ik geef die cursus goed boos. En dan denk ik, ja, ik heb steeds meer door met conflicten te helpen, gezien hoe God denkt daarover en hoe hij het als een kans ziet om zichzelf te openbaren en ons te vormen. Nou, we gaan het een beetje afronden. Even nog terugkijkend op 1 Petrus 5, maar ook op het kerstfeest. Dan denk ik van ja, Jezus die kwam natuurlijk naar de herders en naar de wijzen. Die werden als eerst door de engelen werden die opgeroepen om Jezus te vinden, Bethlehem. Herders waren mensen van een heel laag beroep, een beetje uitschot. Dat is het woord genade. God komt eerst met genade. Mensen die helemaal niet meer denken dat ze erbij horen, zeggen ja, maar bij mij hoor je er helemaal bij. En de tweede groep die geroepen wordt zijn de wijzen. Mensen die wel weten hoe het in elkaar zit. En die gaan ook, omdat ze bij de keuzes die ze maken, hun weg door het kruis laten bepalen, door Jezus laten bepalen. Ze gaan naar Bethlehem. Ze voelen zich niet te groots. We zeggen, nou, wat God zegt, gaan we doen. En als ze dan in Bethlehem weer door een droom ook te horen krijgen dat ze niet terug moeten gaan naar Herodes, doen ze dat. Terwijl het toch bij hun status past om even bij de koning weer langs te gaan. En wat zou het anders met hun carrière doen als ze dat niet deden? Maar in gehoorzaamheid deden ze wat God hen zei. Dat zijn helden, toch? Dat zijn mensen waar je bij wil horen. Daarom in 1 Petrus 5, hoed de kudde van God. Met elkaar. Wees allemaal naar elkaar onderworpen, nederig in de sfeer van Jezus. Dan kan God grote dingen doen. Dat zit niet in de activiteiten, maar in ja, hoe we met elkaar omgaan. Want dat is de grote vraag in de maatschappij. Dat is de grote vraag achter elke voordeur. En in de gemeente van Jezus Christus mogen we dat oefenen met vallen en opstaan, omdat er genade is en Gods woord om dat te oefenen. We zijn dus ABC bezig om samen te gaan met, samen te werken met de Unie. En de ABC, Parousia en Vrije Baptisten, die hebben hele lange regels opgesteld ooit. Geloofsbelijdenis en dat soort dingen. En dat was even lastig met de Unie, want die zeggen, ja, daar zijn we niet van die regels. Want die hebben in 1609 één ding afgesproken met elkaar. Dus de baptisten zijn ontstaan in Amsterdam en in 1609 een groepje van 15 mensen, die hebben het volgende naar elkaar uitgesproken. Wij verbinden ons aan God en aan elkaar om te doen wat God geopenbaard heeft en ons nog zal openbaren, naar het beste van ons vermogen, wat het ook ons kost, met de hulp van Hem. Punt. Zo simpel. Bij die club had ik me gelijk aangesloten. Amen.